Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 12. Precies op tijd was Els die zaterdagavond op het station en de eerste die ze daar zag was jonkheer Frits van Nespen van Zevenaar. Hij stond in de stationhal op haar te wachten. Hij begroette haar vrolijk. Je ziet er piekfijn uit, net een plaatje, bewonderde hij Els. Ik heb je kaartje al gekocht. Over 5 minuten vertrekt onze trein. Laten we maar naar het perron gaan. Hij bood haar zijn arm. Zo liepen ze gearmd door de controle naar het perron. Het was druk op het station. Er moesten nog veel meer mensen naar Rotterdam. Els genoot. Ze had niet veel per trein gereisd. Ze wilde in de derde klasse coupé stappen, maar Frits hield haar tegen. Nee, niet hier. We reizen eerste klas. Frits, dat is toch veel te duur? Protesteerde Els. Niets te duur voor jou, antwoordde Frits. Je behoeft niet te generen, hoor Els. Ik hou niet van opscheppen, maar mijn familie heeft meer geld dan goed voor ze is. De eerste klasse was een verrukking voor Els. Ze zaten op plush beklede banken. Er waren hier bijna geen passagiers en Els bedacht dat dit kwam door het prijsverschil. De trein zette zich in beweging en verliet het station Dordrecht. Els was de reis een waar avontuur begonnen. Op het station Delftse Poort stapten ze uit. Wat een mensen op dit grote station. Els keek haar ogen uit. Er waren hier niet alleen Hollanders, Javanen, Negers en veel zeelieden van allerlei nationaliteit krioelden hier door elkaar. Ze liepen naar de uitgang en de controleur met een mooie uniformpet op boog voor het tweetal toen hij de eerste klas kaartjes zag. Op het plein was het een drukte van belang. Paardentrams, omnibussen en kruiers zorgden voor een levendig gezicht. Verder stonden er veel huurkoetsjes met de koetsiers naast hun paarden, die uitzagen naar klanditie. Naar een van hen liep Frits toe. De koetsier herkende de jonkheer en zette zijn hoed af. Hij keek naar Els. Jonkheer en freule, zei hij beleefd, waar kan ik u mee van dienst zijn? Breng ons naar Pjoor, Herman, zei Frits. Graag, jonkheer, zei hij. De koets opende haar portier en vroeg nog steeds met zijn hoed in de hand. Wilt u hier instappen, freule? Els Roosendaal kreeg een kleur als vuur. Die man dacht dat ze een freule was. Behulpzaam hielp de koetsier Els instappen. Aan de andere kant klom Frits in de koets. Frits, die koetsier denkt dat ik een freule ben, fluisterde Els ontsteld. Laat maar zitten. Er zijn genoeg freules die er niet zo goed uitzien als jij, zei Frits gemoedelijk. De koetsier klakte met zijn tong en het zwarte paard zette zich in beweging. We zijn nog veel te vroeg voor de voorstelling en daarom gaan we eerst iets drinken en eten in Pjor, zei Frits. Els wist niet wat voor een zaak Pjor was, maar ze durfde hier niet naar te vragen, want ze voelde zich toch al dom en onbeholpen. De koets stond stil en de koetsier was al van de bok om de portieren te openen. Jonkheer Frits keek op zijn horloge en zei, Herman, als u nu over een half uur ons hier komt ophalen, dan moet je ons naar de grote schouwburg brengen. Herman boog beleefd en zei, Dat komt in orde, jonkheer. Frits nam Els bij de arm. Tot straks, freule. Jonkheer, zei Herman beleefd. De portier van Pjor boog toen hij Frits en Els zag. Er is een tafel vrij bij het raam, jonkheer, zei hij. Tafel 37. U weet, de vestaire is hier om de hoek. Els begreep dat Frits hier niet voor de eerste maal kwam. In de vestiaire ontdeed Els zich van haar mantel en hoed. De juffrouw gaf haar een nummer. Ook de jonkheer gaf jas en hoed in bewaring. De zaak maakte een grote indruk op Els. Het was blijkbaar een zaak voor het betere publiek, want de gasten waren zonder uitzondering keurig gekleed. Frits werd door velen herkend en gegroet. Ze zaten nog maar net aan tafel 37, toen een bejaarde heer op hen kwam toelopen en Frits hartelijk de hand schudde. Els was gaan staan en Frits stelde haar voor aan professor van der Laan. Aangenaam met u kennis te mogen maken, juffrouw Roosendaal, zei de professor. Ik kan niet anders zeggen dat de jonkheer van Nispen een goede smaak heeft. Frits lachte vrolijk. Dat is een compliment van de bovenste plank, zei hij. Hoor je dat, Els? De professor boog chalant. Drinkt u een glas met ons mee, professor, nodigde Frits. Als juffrouw Roosendaal daar geen bezwaar tegen heeft, dan gaarne, aanvaarde de professor de uitnodiging. Helemaal niet, professor. Ik stel het zeer op prijs, antwoordde Els. Frits knikte goedkeurend. Els Roosendaal overwin meer en meer haar schroom. De ober, keurig, in rok, kwam de bestelling opnemen. Even later hadden ze alle drie een glas in de hand. Professor van der Laan tikte heel even het glas van Els aan. Ik drink, zei hij, op de gezondheid en het geluk van deze fraaie Dordtse bloem. Els Roosendaal kleurde. Ze namen afscheid van de professor en nadat Frits betaald had, vertrokken ze uitgeleide gedaan door de portier. Herman was al aanwezig. Naar de grote schouwburg in de aard van Nestraat, Herman, zei Frits, terwijl hij galant Els hielp bij het instappen. Tot uw dienst, jonkheer, antwoordde de koetsier beleefd. Els leunde wat verhit achterover in de kussens van de koets. Ze was niet gewoon wijn te drinken en de twee glazen stegen haar naar het hoofd. Toch voelde ze zich prettig gestemd. Dit was nu het leven waar ze zo naar had verlangd. Je maakte kennis met mensen die wat te betekenen hadden in de maatschappij. Ze was brandend nieuwsgierig naar de schouwburg. Die grote schouwburg in de aard van Nestraat had ze nog nooit gezien. Ze had er wel van gehoord en erover gelezen dat dit grote gebouw in 1887 was geopend en dat heel Rotterdam trots was op die mooie schouwburg. Ruim 14 jaar was er sinds de opening verstreken en zo nu en dan berichtte de krant iets over sommige gezelschappen die een opvoering hadden gegeven in de schouwburg. Soms waren het muziekuitvoeringen en dan weer grote toneelstukken. Gelukkig had ze vaak kritieken gelezen op de uitvoeringen en ze was dus niet helemaal onvoorbereid op de dingen die stonden te gebeuren. Ze soesde een beetje en hoorde nauwelijks wat Frits allemaal vertelde. Met een ruk stond de koets stil. Herman opende het portier en nam beleefd zijn hoge hoed af. Hij hielp de freule met uitstappen. Dank je, Herman, zei Els. Geheel tot uw dienst, freule, zei Herman waardig. Frits van Nispen zei lachend. Je hebt het druk, madongs Herman. Zou je om 9:45 hier weer willen zijn en ons dan naar station DP willen brengen? Freule Els moet naar Dordrecht en we gaan dan met de trein. Uw verzoek en uw wil, ook van Freule Els, is voor Herman een wet, zei de koetsier met een buiging. Als Roosendaal keek haar ogen uit. Haar soezerigheid was verdwenen, nu ze weer in de buitenlucht stond. Wat een prachtig gebouw. Wat een grote toegang had zo'n schouwburg. En wat was alles helder verlicht. Het zou er binnen wel druk zijn, want keurig geklede dames en heren gingen naar binnen. Krankte jongens liepen met hun bladen en zelfs enkele bedelaars liepen schuw tussen de mensen om een paar dubbeltjes te schooien. Dat was nu Rotterdam, ten voeten uit. Er waren ook agenten die een waakzaam oog hielden op de krankenjongens en de bedelaars. Frits had blijkbaar overal voor gezorgd. Hij loodste Els vlug en handig door de drukte heen en na weer jas en mantel te hebben afgegeven aan een nog mooiere juffrouw dan in Pjor, belangden ze in de loge. Els zakte alweer weg in het plush. Ze begreep dat deze plaatsen Frits een slordige duit moesten hebben gekost. Het waren de duurste plaatsen van de schouwburg. Frits keek om zich heen en maakte Els attent op een dame schuin tegenover hem. Dat is de vrouw van de commissaris van politie van Rotterdam. En dat jonge mevrouwtje naast haar is de vrouw van de dagbladdirecteur. Vanavond geeft het Rotterdams toneel een première van het stuk van Herman Heijermans Op hoop van zegen. Het moet een stuk zijn met een erg socialistische inslag. Maar daar moeten we maar niet te zwaar aan trekken. Herman Heijermans is nu eenmaal een SDAP'er, maar hij is wel een groot auteur. De schouwburg was nu helemaal gevuld met mensen die met grote spanning afwachten wat ze zouden te zien krijgen. De toneelknechts liepen heen en weer en plots klonk er een signaal en de gordijnen weken uiteen. De zaal werd donker, zodat alleen het helverlichte toneel te zien was. Het was een drama en Els onderging het ook als een drama. Ten hemel schreiende toestanden werden met veel verve uitgebeeld. Het ging over rijke reders die met slecht onderhouden en onzeewaardige schuiten de vis probeerden binnen te halen. Ten koste van de arme vissers die soms met zo'n slechte schuit naar de kelder gingen. Kniertje de vissersvrouw die zoveel ellende onderging, zei niet voor niets: de vis wordt duur betaald. Els kon er niets aan doen, maar nu en dan snikte ze in haar zakdoekje. Zo werd ze gegrepen door de tragiek van het spel. Frits zei niets. Hij zat met spanning het spel te volgen. Maar als hij soms even terzijde keek naar Els, betreurde hij het dat hij met dit lieve kind naar zo'n toneelstuk was gegaan. Het was pauze en ze gingen naar de koffiekamer om wat te drinken. En Frits vroeg bezorgd of Els misschien liever ergens anders naartoe ging. Er waren nog wel vrolijkere stukken te zien in Rotterdam. Els wilde echter ook het tweede deel zien. Ik vind het een zielig stuk, Frits, zei ze. Zouden er nu werkelijk zulke toestanden bestaan hebben, zoals hier wordt uitgebeeld? Dat was een moeilijke vraag voor Frits van Nispen tot Zevenaar. Hij nipte eens aan zijn koffie voor hij antwoord gaf. Vroeger zou ik geantwoord hebben dat het sterk overtrokken was. Maar nu niet meer, begon hij voorzichtig. Toen ik nog veilig in mijn ouderlijk huis was en ik door heel de omgeving met de nodige respect werd behandeld, dacht ik aan het bestaan van dergelijke toestanden niet. Sinds ik echter student ben en met het werkelijke leven in aanraking ben gekomen, weet ik dat die toestanden wel bestaan hebben en misschien nog wel bestaan. Het zal wel wat overtrokken zijn, maar dat is de schrijver vergeven. Eén ding is jammer. Juist dat vergeef ik Herr Heijermans niet. Hij heeft er geen flauw benul van wat God kan betekenen in een mens zijn leven. Els Roosendaal verslikte zich in haar koffie. Als ze ergens niet op gerekend had, dan was het hierop. Wat voor vreemde dingen, zei Frits nu, en wat keek hij ernstig. Na het tweede deel was er een klaterend applaus. Er werden bloemen aangedragen en Heijermans verscheen zelf op het toneel. De tijd begon te dringen en Frits meende dat het tijd werd de schouwburg te verlaten. Buiten vonden ze de trouwe Herman reeds op hen wachten. Vlug en veilig reed hij hen naar het station DP. Frits rekende af en de fooi die Herman kreeg deed de goede man 4 maal zijn hoed op en afzetten. Hij wenste de freule een goede reis en behouden thuiskomst en hij hoopte dat Jonkheer van Nispen steeds van zijn diensten gebruik mocht maken. Ze reden terug naar de stad Dordrecht. Els was vermoeid van al het ongewone. Jonkheer Frits mocht haar nu thuis brengen. Het was bijna 11 uur toen ze voor het huis van dokter Snoei stonden. Frits moest de laatste trein, die om 11:15 ging, hebben. Hij had dus niet veel tijd. Hij bedankte Els voor haar gezelschap en hij hoopte dat Els het goed naar haar zin had gehad. Nu dat had Els, ze bedankte Frits hartelijk. We doen het nog wel eens, als je zin hebt, zei Frits. Snel trok hij Els tegen zich aan en beroerde heel even haar lippen. Toen moest hij nodig weg voor zijn laatste reis. Die nacht droomde Els Roosendaal akelig. Dokter Snoei had een hoge hoed op en hij was de reder. Hij had Frits van Nispen bij de arm en dwong hem op een haveloos schip. Je gaat er de zee mee op en je brengt vis mee. Wee je gebeente als je leeg thuiswaarts vaart. Dan zie ik jou en het schip liever helemaal niet meer. Els probeerde de dokter over te halen, Frits niet weg te sturen met zo'n oude schuit. Hij komt nooit meer terug, dokter, en ik wil met hem trouwen, gilde ze. Dat ook nog, zei de dokter boosaardig, grijnzend. Met een gil werd Els wakker. Ze baadde in haar zweet. Ze lag in haar eigen bed. Ze greep naar haar angstig kloppend hart. Het was maar een droom geweest. Misschien had ze gegild. Het bleef echter erg rustig in het doktershuis. Ze keek op haar wekker. 5 uur en zondagmorgen. Nee, ze kon nog wel een paar uurtjes gaan slapen. Ze draaide zich op de andere zij en dacht plots aan de woorden van Frits van Nispen. 1 ding is jammer. Juist dat vergeef ik Heijermans niet. Hij heeft er geen flauw benul van wat God kan betekenen in een mens zijn leven. Wat betekende God eigenlijk in haar leven? Wat zou God betekenen in het leven van Frits? Ze peinsde daar even slaperig over. Toen vielen haar ogen toe en Els sliep droomloos in. Het kan vreemd lopen in de wereld. Je kunt dat zien bij de tekkers in de Antoniepolder. Een jaar geleden zakte het tekkerhuis bijna van ellende in elkaar. En het lapje grond dat erbij hoorde was veranderd in een wildernis. Nu, 1 jaar later, is het terrein om het huisje om door een ringetje te halen. En er lopen pracht kippen op. Het huisje is al goed opgeknapt en moeder Betje is tegenwoordig schoon gewassen en ze draagt weer haar kanten keuvel. En die is sneeuwwit, mensen. Vroeger was die zo goor als een schoteldoek en nu kraakhelder. De dokter van Maasdam heeft haar lastige zwarte tandstompen getrokken. En nu heeft Betje wel een mummelmondje, maar het is veel beter gezicht. Zo'n Thijs de Tikker, vroeger een luiwammes van een jongen, die altijd klaagde over zijn maag, zogezegd altijd ziek, of sneeuwblind, nu een werkezel, die nergens meer over klaagt. Ja, hij is van de ochtend tot de late avond in de weer, vroeger dikwijls in de kroeg, nu nooit meer. Rookt een pijp, en dat is zijn enige vertier, om zomaar eens te zeggen. Hij werkt nu met Tienes de Wijsgeer bij de boer en de boeren op de polder. En die hebben die twee graag, want het is bekend dat Tienes voor geen jonge vent opzij gaat. Maar die Thijs, het is een wonder. Wie had dat ooit gedacht, dat boer Zevenbergen probeerde om hem als een vaste bouwknecht in te huren? Iedereen weet dat de Zevenbergens niet op hun achterhoofd zijn gevallen. Nou dan, maar Thijs bedankte beleefd. Hoe is het in de wereld mogelijk? Ja, hij bedankte. Weet je wat die Thijs de Tikker tegen boer Zevenbergen heeft gezegd? Hij heeft gezegd: ik vind het een grote eer, boer, dat je mij vraagt. En ik zou best ja willen zeggen. Maar dat gaat niet. Het gaat alleen als je Tienes Vermeer ook bouwkracht bij je maakt. Nu, daar had Zevenbergen niet van terug. Thijs, moet die Zevenbergen gezegd hebben. Thijs, Tienes is een oude man. Die kan ik toch geen bouwkracht meer maken? Bovendien heb ik maar één bouwknecht nodig. En daarom had ik mijn oog op jou laten vallen. Zeg ja, jongen, je zult het goed bij me hebben. Ze zeggen op de polder dat Tienes Thijs ook heeft aangeraden om een baan aan te nemen. Maar Thijs dacht er niet aan. Hij bleef bij Tienes, zijn compagnon, met de kippenhouderij. Wat nog meer is, het Tikkershuis is gekocht door Tienes Vermeer. De wildste geruchten doen de ronde op de polder. Die Tienes moet geld hebben. Hij heeft zelfs een bankrekening bij een Dots kantoor. Hoe komt zo'n man aan geld? Het is een levend raadsel. De kastelein van Maasdam denkt dat Tienes in het geheim in de loterij heeft gespeeld en de 100.000 heeft gewonnen. Dat heb je vaak met die vrome mensen, moet de kastelein gezegd hebben. Ze zijn vroom in de mond, maar ze knijpen de kat in het donker. Maar dat is gekke praat. Die kastelein mag Tienes niet, omdat hij Thijs uit de kroeg heeft gehaald. Dat is zogenaamde broodnijd. Tienes aan de loterij. Heeft er ooit een rechtschapener man op de polder gewoond dan Tienes Vermeer de Wijsgeer? De Maasdamse kastelein moet zijn mond houden en geen nette mensen belasteren. Zelf drinkt hij te veel. En zijn dochter, dat is bekend, heeft een kind van een aannemer uit de stad van Dordt. Die dochter liep alle jonge mannen van Maasdam achterna met minder goede bedoelingen. Nou, die aannemer is nog niet jarig, want de kastelein is een duitendief eerste klas. Die tobber heeft een fout gemaakt en hij zal wel flink moeten schokken. Maar het huis van de Tikkers staat op naam van Thijs de Tikker. Ja, ja, Tienes heeft het wel gekocht van die boer, maar de notaris heeft het huis op de naam van Thijs Belder gezet. Ze zeggen dat de oude klerk een fout maakte met de akte. Hij had Thijs de Tikker gezet. Gelukkig merkte de notaris dat. En toen is toch Thijs, zijn goede naam, op de akte gekomen. Die boer was wat in zijn nopjes. Hij had het huisje en al de grond al afgeschreven. En daar betaalde die Tinus Vermeer nog 350 gulden voor dat gevalletje. Maar nu is het spul meer dan de prijs waard. Want, mens nog aan toe, wat hebben die Thijs en Tinus aan dat huis zitten knutselen? Van binnen is het bijna helemaal uitgebroken en het dak is keurig gerepareerd. Betje heeft 2 grote cipressen katers en denk erom dat die de muizen opruimen. Bovendien is de laatste Thijs weer in de weer met de verfkwast en hij schildert het gehele geval keurig. Als het zo doorgaat, zien we Thijs nog eens in de gemeenteraad komen. Bovendien gaat hij weer trouw naar de kerk en ze zeggen dat hij van plan is deze winter zelfs naar catechisatie te gaan. Hij is wel wat te oud voor catechisant, maar daar geeft die rare Thijs niks om. Als ze hem maar naar vragen, dan trekt Thijs eens aan zijn pijp en zegt: een mens kan nooit genoeg weten. Nou, zeg daar maar eens wat op. De mensen in de polder smoezen daarover. De dominee wordt steeds bij de tikkers gezien. Sommigen zijn daar niet erg over te spreken. Ze vinden het treurig dat de dominee zoveel belangstelling heeft voor die Thijs, die vroeger toch helemaal niet deugde. En zijn moeder, Betje, die stond vroeger bekend als een vetkladder van heb ik jou daar. Ze vinden het ook een veegteken dat die Tinus Vermeer het vuur uit zijn sloffen heeft gelopen om die tikkers er bovenop te helpen. Er zijn toch nog wel meer nettere, arme mensen in de polder. Die mensen hebben geen eigen spulletje, zoals die Thijs de tikker. En met hem bemoeit die Tinus zich helemaal niet. Janus Kooi en zijn vrouw Jannetje, die een hok met 9 kinderen hebben, spreken er schande over. Janus Kooi is arbeider bij boer Zevenbergen. Hij stond bekend op zijn achterste benen toen hij hoorde dat zijn baas Thijs de Tekker als een vaste bouwknecht had gevraagd. Waarom had de boer hem niet gevraagd? Hoewel Janus niet erg bij de reden was, heeft hij het zijn boer toch gevraagd. Toen hij op een zaterdagmiddag zijn loon op de stee in ontvangst nam, vroeg hij verbolgen: ik heb gehoord, boer, dat je Thijs de Tekker hebt gevraagd als vaste bouwknecht. Ik kan dat niet vatten. Ik heb al meer dan 23 jaar voor je gewerkt en ik heb mijn werk gedaan en heb ik het soms niet goed gedaan. Knelis Jabai is ene vaste knecht en nu Piet de Vries is weggegaan, had ik erop gerekend dat je mij zou vragen. En nu vraag je Thijs de Tekker. En het is alom geweten dat zijn vader een dief was en dat die Thijs heel niet deugt. Ik ben danig in mijn wiek geschoten door jouw handelwijs. Boer Zevenbergen had zijn pruim laten verhuizen van de linker naar de rechterwang. Nou moet jij niet met modder gaan gooien, Janus, zei hij kalm. Ik vind het geen manier om de misstap van de vader van Thijs nu nog die jongen onder de neus te wrijven. Ik heb hem deze winter met Tinus Vermeer zien sloten. Aan deze lente heb ik ze bezig gezien met het gewone landwerk. Ik moet je zeggen, Janus, dat ik wel wilde dat jij ook zo werkte als die Thijs de Tekker. Hij was er 's morgens het eerste en ging 's avonds de laatste naar huis. Die vent heeft hard voor zijn werk. Of dat nu door Tinus komt of niet, dat laat me koud. Maar rust je hoofd, want hij heeft me tot mijn spijt laten weten dat hij niet als vaste bouwknecht bij me komt. Hij heeft het te druk met zijn kippen aan zijn huis. Als arbeider kan ik op hem rekenen. Het gezicht van Janus Kooi klaarde op. Kijk eens aan, zei hij. Daar ben ik blij om. Als ik bij jou in de permantatie sta en je vraagt me als vaste bouwknacht, dan zal ik geen nee zeggen, hoor, boer. Boer Zevenbergen zag minachtend op Janus Kooi neer. Hij wees op de stee. Zie je die stee, Janus? Janus knikte. Prachtig, zei Zevenbergen. Zie je dat land, Janus? De boer wees met een boog rond de boerderij heen. Janus knikte weer. Prachtig, zei de boer Zevenbergen. En sprietste een straal tabakstraal op het erf. Op die stee, ja, ook over dat land ben ik de baas, Janus. Als ik daarom een bouwknecht nodig heb, Janus, dan ben ik mans genoeg om zelf een vent te kiezen. Daar hoef jij me niet bij te helpen. Je hoeft je ook maar niet aan mij te bevelen. Als ik er ooit over gedacht zou hebben jou te vragen om vast de bouwknecht bij me te worden, dan ben ik nu wel grondig daarvan genezen. Ja, maar boer, ik ben toch al zo lang bij je in het seizoen, hervatte Janus. Als je het soms bij iemand anders wil proberen, sta ik je niet in de weg, Janus, zei de boer gramstorig. Dat was wel de bedoeling van Janus de Kooi niet. Hij wist wel dat hij bij geen andere boer zo goed terecht zou kunnen als bij Zevenbergen. Zevenbergen was goed voor zijn volk. Janus Kooi was geen overvlieger in het landwerk. En als hij een uur kon drukken, dan was Janus er als de kippen bij. Dank u wel voor uw aandacht.